Dit is de Vitaal Door Schaarste podcast met Remco Verkuijk en Richard van Beek. Vitaaldoorschaarste.nl.
Goedemiddag Remco, voor de zoveelste podcast. Ik geloof dat dit de vijfde podcast alweer is van Vitaal Door Schaarste. Leuk dat we weer elkaar ontmoeten. We zijn gelukkig ook niet veranderd, hè, want we zijn elke week bij elkaar. Dus gelukkig dat we elkaar vaker zien. Super interessant. Ik heb een vraag van Rijk. En Rijk is fysiotherapeut. Die is misschien waarschijnlijk medisch gezien is die iets meer onderlegd. Wij proberen het een klein beetje op een goede manier uit te leggen. Maar hij is echt geïnteresseerd in het sportvasten. Hij kwam bij me en die zegt van, joh, kan Remco ons ook of mij ook vertellen nou iets meer de achtergrond van het sportvasten? Ik weet Remco dat jij ook in de sportvaste opleidingen ga jij wat dieper in op de spiervezeltyperingen. Zou jij het voor onze luisteraars ook op een duidelijke manier uit kunnen leggen? De achtergrond wat van het sportvasten. Kun je dat op een goede manier en duidelijke manier uitleggen?
Ja.
Goedemiddag.
Nou, kijk, het is natuurlijk hele ingewikkelde materie.
Absoluut. Ja.
Maar op het moment dat we de diepte ingaan, ja, dan word ik wel heel gelukkig.
Ja.
En ik hoop dat Rijk dan ook van mijn antwoord gelukkig gaat worden. Kijk, wat de kern eigenlijk is van onze spieren en wat zij aan brandstof kunnen gebruiken, is dat onze spieren kunnen zowel suiker als vet verbranden. Alleen als je wat dieper inzoomt, dan zie je dat er spiervezels zijn die eigenlijk geboren zijn, hè, of in aanleg een hele goede vetverbranding hebben. En je hebt spieren die heel erg geschikt zijn voor explosiviteit en kracht. En dan heb je een soort tussenliggende spiervezel die afhankelijk van de uitdaging of meer richting de vetverbranding kan of meer richting de suikerverbranding. Nou, het verbaast je niet, hè, dat die vetverbrandingsspiervezel, dat is de spiervezel die je gebruikt tijdens wandelen en laag intensieve lange duurinspanningen.
Ja.
En die noemen we ook wel slow twitch. Hè, langzaam trekken die samen. En ook wel de type 1 spiervezel wordt dus genoemd. Die suikerverbrandende spiervezels, dat zijn de fast twitch, oftewel de hele snelle samentrekkers. En dat zijn die spieren waarop je springt en ook zware inspanningen doet, zoals krachttraining. Nou, en dan heb je een tussenliggende spiervezel en die kan eigenlijk alles wel. Hè? Dus die kan zowel vetten benutten als koolhydraten benutten. En die kun je als het ware specialiseren richting een bepaalde kant op. We noemen hem ook wel de onbouwbare spiervezel. En bij mensen die niks doen, de couch potatoes, of de bankhangers,
ja,
daar is die snel.
Okay.
Daar verbruikt hij dus suiker. En op het moment dat je naar een marathonloper gaat kijken, dan is die spiervezel eigenlijk meer gaan lijken op een duur en slow twitch spiervezel.
Ja, ik wil wat vragen, want we weten dat natuurlijk vanuit de literatuur en vanuit onderzoek, maar hoe weet je dat als jij iemand krijgt en stel je voor dat er iemand geïnteresseerd is in sportvasten, hoe weet je nou hoe iemand, welke spiervezeltypering iemand heeft? Is daar een bepaald model voor? Dat jij zegt van, nou ja, ik heb zoveel slow twitch, zoveel fast twitch, want ik neem aan, en dat weten we zelf ook wel, dan moeten we, willen we het echt weten, dan moeten we een spierbiopt maken, zo heet dat. En dan kun je uiteindelijk zien waar jij genetisch, zeg maar, staat. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon voor heel veel mensen natuurlijk niet hoe weten we dat? Hoe weten we dat we dat snelle vezels hebben of langzame vezels hebben? Want dat heeft uiteindelijk te maken ook van hoe, zeg maar, die hele sportvaste methode, zeg maar, uiteindelijk qua resultaat heeft voor de klant, voor de mensen.
Ja, nou de meeste mensen die hebben, iedereen heeft type 1 spiervezels.
Ja.
Hè, dus want dat is je basis, hè, dus je dieseltje, dus je basisverbrandingsmotor.
Ja.
En dan hebben een groot deel van de mensen type 2a. Dat is zeg maar een snelle, die tussenliggende spiervezel. En een gedeelte van de mensen heeft die hele snelle. Alleen op het moment dat je dus kijkt naar die verhoudingen, dan zie je gewoon mensen met heel veel langzame spiervezels. En die zijn geboren als duursporter, als marathonloper, hebben ook vaak geen overgewicht, staan al in de vetverbranding.
Okay.
En op het moment dat je zo'n marathonloper dan met 7% vet laat sportvasten, ja, daar valt niet veel te switchen naar de vetverbranding, want nee, hij is al in de vetverbranding. Dus daar zie je minder gewichtsverlies en ook minder progressie met duurconditie. Op het moment dat je iemand hebt die eigenlijk wat voller gespierd gebouwd is en die ook wat sterker is en vertelt van ja, vroeger was ik best wel snel tijdens gymles, et cetera. Dan weet je van hé, dat is iemand die heeft wel langzame spiervezels, maar ook wel behoorlijk wat snellere spiervezels. En die staat vaak al in de suikerverbranding. Ja, want dat is wat die spiervezels willen gebruiken.
Ja.
En die type 2a, die intermediaire, die kun je ombouwen naar vetverbranding door heel veel duurtraining te gaan doen of door sportvasten te doen.
Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik dan met die spiervezel willen ombouwen naar vetverbranding?
Eén, dan hou je dus de conditie, dan hou je je inspanningen beter vol, omdat je een betere conditie krijgt, een betere duurconditie. Je herstelt sneller, je voelt je fitter, want als jij gaat sporten, dus stel dat jij een rondje gaat hardlopen op die snelle spiervezels in de suikerverbranding, ja, dan ben je wel klaar na een half uurtje. En, en op het moment dat je het op de vetverbrandingsstand doet, dan kan je misschien wel een uur hardlopen. Dus het zit ook in volhoudtijd. En we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat op het moment dat jij beter bent in vetverbranding, in totaal, wat al je spiervezels samen kunnen doen, dan heb je minder last van overgewicht en minder risico op diabetes, hart- en vaatziekten, et cetera.
Dus, als ik het goed begrijp, is de langzame spiervezel die kan heel goed vet verbranden.
Ja.
De type 2 snelle, dus de snelle spiervezel, die is eigenlijk in feite beter in suiker verbranden.
Ja.
En er is eigenlijk een soort van tussenliggende spiervezel die je eigenlijk een beetje kan verbouwen naar, ja, of naar snel en dan is het suikergevoeliger.
Ja.
Of naar langzaam en dan is het, kan het beter vet verbranden.
Ja.
En dat doen we met sportvasten, gaan we dat dus verbouwen naar de langzame spiervezel.
Nou ja, dus het wordt geen langzame spiervezel, maar je gaat wel meer lijken op die langzame spiervezel.
Ja.
Dus je wordt beter in duur, beter in vetverbranding. Je hebt minder koolhydraten nodig als je duursport doet, of als je überhaupt. Je bent minder geneigd om te snaaien, omdat je gewoon langer over je koolhydraatreserves doet, omdat die minder snel uitgeput raken. En je kunt het een beetje vergelijken met een auto met 3 versnellingen. En die eerste versnelling is die langzame snelheid. Dat is versnelling 1.
Ja.
Dan heb je de hoogste versnelling, dat is versnelling 3. En die versnelling 2, ja, als jij heel veel in lage snelheden rijdt, dan gaat die dus meer zich gedragen als langzaam. Maar doe je alleen maar kracht en explosiviteit, dan gaat hij zich meer gedragen als een soort Formule 1 spiervezel.
Oké, duidelijk.
En ben jij dus sprinter, doe je 100 meter sprint en je heet Usain Bolt, of hoe heet die Nederlandse blonde dame? Schippers of zo heet
het? Ja, iets met Daphne.
Daphne Schippers. Ja, maar die willen dus absoluut niet goed worden in vetverbranding.
Nee.
Want die hebben helemaal niks met die langzame spiervezel-eigenschappen. Die willen juist die raketmotor zijn. Dus dat betekent dat ze die tussenliggende spiervezel, die willen ze helemaal in de suikerstand hebben.
Ja.
En dan zorgen ze ervoor dat ze diëten. Ja, dus dat ze niet te veel eten. En op die manier blijven ze slank. Terwijl zo'n marathonloper, ja, die kan gewoon de hele dag door eten. En die, dat maakt niks uit. Die blijft slank, omdat hij beschermd is door die langzame spiervezel en die vetverbranding om dik te worden.
Zitten daar dan ook de gezondheidsbevorderende aspecten in? In die zeg maar, in die vetverbranding?
Ja, dus wat je ziet is dat de vetverbranding ook, ik noem dat, kan afvakkelen. Hè, dus elk lichaam heeft het vermogen om warmte te produceren. En hoe meer vermogen, hoe groter je kachel, hoe meer calorieën jij in de vorm van warmte kunt wegwerken. En daar hoef je dus niet voor te sporten. Dus op het moment dat iemand met een, het wordt ook wel hoge stofwisseling genoemd.
Ja.
Op het moment dat iemand met veel vetverbranding en dus een grote kachel 20 of 30 boterhammen per dag eet, of heel veel vet eet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hij kan dat allemaal in die vetverbrandingsmotor omzetten in warmte. Dus de volgende dag is die gewoon weer even zwaar.
Oké, okay, dus ja, doe eens een voorbeeld. Ja, je had dat nu net met pindakaas. Dus dat betekent dus als iemand 3.500 calorieën eet,
ja,
daar minder energie van nodig heeft? Of minder, of juist, hoe
nee,
bedoel
je
dat
eigenlijk
zeggen?
Zo zien dat je hebt natuurlijk het spreekwoord elk pondje gaat door het mondje.
Ja.
Wat eigenlijk wil zeggen van er is een soort wet van energie.
Ja.
Dat alle calorieën die erin gaan, die moet je ook verbruiken. Alleen toch zijn er mensen die eten heel veel en zijn zo mager als een spriet. Dat heeft dus te maken met het feit dat bij hun ook wel elk pondje door het mondje gaat, maar ze gebruiken dan zeg maar 2000 kilocalorieën voor hun vitale functies en om te sporten. En al die andere kilocalorieën worden gewoon afgefakkeld in de vorm van warmte. Dus zij worden nooit dik. En iedereen kent die mensen wel. He, dat zijn de magere mensen die 5 keer opscheppen 's avonds. En dan zeggen we van een snelle stofwisseling. Sommige mensen spreken dan van een snelle spijsvertering. Maar dat is niet helemaal een goede benaming.
Mm-hmm.
Nou, en dan heb je aan de andere kant van het spectrum, heb je dus de hele snelle spiervezeltypes. En die, ja, als die dus heel veel eten, omdat zij niet die warmte, die kachel hebben, want ze hebben geen of weinig vetverbranding, elke kilocalorie die ze teveel eten, wordt dan opgeslagen in de vorm van vet.
Oké, dus het is aan de ene kant is het een stukje genetische bepaling,
ja.
Maar aan de andere kant kunnen we daar dus wat mee doen middels sportvasten.
Sportvasten of duurtraining.
Of duurtraining.
Ja. Maar dan moet je dus heel veel trainen om uiteindelijk die vetverbrandingsmotor groter te krijgen. Maar ga je sportvasten, dan doe je eigenlijk nuchter trainen in het kwadraat. En dan gaat het veel harder.
En nuchter trainen bedoel je eigenlijk gewoon op een nuchtere maag.
Ja.
En dan gewoon gaan trainen.
Ja.
Dus
er zijn heel veel duursporters die dat doen. Hè? Dus die duursporters die weten van als ik nou niet eet en ga trainen, dan stuur ik al mijn spiervezels naar een hogere vetverbranding. Nou, als je gaat sportvasten, dan ben je natuurlijk 3 dagen nauwelijks aan het eten. Dus dan gaan die spiervezels nog veel dieper in die vetverbranding. En dat is wat je wil.
Ja, nou heb ik nog wel een beetje een uitdaging, want hij gaat nog verder met zijn vraag. En ik zat even na te denken van, moeten we dat wel behandelen? Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Hij heeft het ook over de energiefabriekjes in de cel. Hij vraagt inderdaad van wat doen de energiefabriekjes in de cel tijdens het sportvasten? Vet verbranden. Dus dan moeten we denk ik eventjes weer even naar de basis toe. Van nou beginnen we het over energiefabriekjes.
En, ja.
Ik denk wel dat het wel belangrijk is dat we dat toch gewoon op een bepaalde manier uit. Want ik denk ook dat, wij weten dat allemaal wel. Maar ik denk dat het voor de mensen ook heel belangrijk is om een klein beetje meer inzicht te krijgen in wat er eigenlijk gebeurt tijdens die sportvaste methode. Gebeurt er wat met die energiefabrieken? Want daar gebeurt uiteindelijk de energieproductie. Daar krijgen wij uiteindelijk de verbranding, vindt daar plaats. En dat doen we dus door middel voornamelijk via vet.
Nou, tijdens sportvasten wel.
Ja.
Omdat de suikers uitgeput beginnen te raken. Kijk, je moet het eigenlijk zo zien hè, dat elke cel heeft energie nodig. En die energie die wordt zodra het dat een cel wat langer energie nodig heeft, dan moet hij dat met behulp van zuurstof, moet hij als het ware die suikers of vetten verbranden. Dat gebeurt in zo'n energiefabriekje. Het moeilijk woord daarvoor is een mitochondrium.
Ja.
En die energiefabriekjes, die hebben eigenlijk wat meer moeite met vetverbranding dan met suikerverbranding. En dat betekent dat je meer energiefabriekjes nodig hebt om vet te verbranden dan om suiker te verbranden. De normale reactie van het lichaam is dan, als er weinig suiker meer beschikbaar is, is om gewoon de fabriek te vergroten of meer energiefabriekjes aan te maken. Zodat ze toch die hoeveelheid energie kan produceren om die 10 km per uur te kunnen hardlopen. Dus op het moment dat jij dezelfde inspanning doet, maar jij vraagt aan dat energiefabriekje om die energie te leveren, en het moet uit vet gemaakt worden, heb je meer energiefabriekjes nodig. Dus het lichaam maakt dat dan gewoon aan.
Serieus?
Zo simpel is het. En het is wel heel grappig hoe ze dat ontdekt hebben. Dus een jaar of 30 geleden hebben ze experimenten gedaan met muizen en ratjes.
Mm-hmm.
En dan keken ze naar muizen die ze gewoon te eten gaven, en muizen die ze eerst 2 dagen lieten vasten. En dan moesten die muizen, die moesten in een treadmill, in een soort molentje, moesten ze gaan lopen. En dan zagen ze dus de muizen die 2 dagen niet gegeten hadden, die konden 40% langer het volhouden met dat hardlopen. Dus die muizen waren beter geworden in de vetverbranding zonder te trainen. Gewoon doordat het lichaam adapteert. En natuurlijk vanuit een soort survival mechanisme. Vanuit een oertijd, die muis die moet overleven. Dus op het moment dat er geen voeding meer is, moet die naar een ander gebied trekken waar wel voeding is. Nou, hoe kan dat zonder suiker? Op vet. Dus het lichaam maakt altijd hele logische keuzes.
Het is elke keer weer bijzonder inderdaad als je dat hoe simpel sommige dingen eigenlijk gewoon klinken. Maar eigenlijk is het natuurlijk een heel complex verhaal natuurlijk. Hè?
Zeker.
Dat zijn natuurlijk allemaal schakelaartjes in je lichaam die uiteindelijk aangaan en uitgaan, aanstaan, uitgaan. Het is een wirwar van schakelaars.
Ja. Maar misschien is het wel handig, hè, omdat Rijk is een fysiotherapeut.
Ja.
Misschien werkt hij ook met sporters. Kijk, het is misschien handig om een parallel te trekken met hoe sporters trainen en eten. Nou, we hebben het over die sprinters gehad, hè? Daphne Schippers en Usain Bolt. Die willen in de suikerverbranding staan. Op het moment dat die hun suikers gaan knijpen, dus dat ze minder koolhydraten gaan eten, dan switchen ze dus naar die brandstof, hè, die vetverbranding, ietsje meer. Maar dat betekent meteen einde prestatie voor hun. Want op vetten kan je minder explosief sporten. Ik zeg niet dat sportvasten of duurtraining of koolhydraatbeperking voor iedereen, voor elke sporter nuttig is. Alleen de meeste recreatieve sporters, die hebben gewoon veel te weinig vetverbranding. Dus ja, daar is het de oplossing voor hele explosieve sporters die echt prestaties willen neerzetten. Ja, moet je juist dat niet doen.
Wow.
Er zit een nuance in.
Dus even heel kort gezegd, we hebben dus verschillende soorten vezeltyperingen. De ene is heel erg geschikt voor vetverbranding, de andere is heel erg geschikt voor suikerverbranding. De snelle vezels is suikerverbranding. Daarbij gekoppeld hebben we allemaal energiefabriekjes in de cellen. Door middel van een soort van schaarste, dus door middel van vaste, schakelt het lichaam over naar meerdere energiefabriekjes, omdat daar gewoon veel meer moeite voor gedaan moet worden voor die vetverbranding.
Ja.
Waardoor we eigenlijk ook nog eens weer een hogere stofwisseling krijgen daardoor.
Een anti-jojo effect.
Een anti-jojo effect.
Ja.
Ja. Een heel klein beetje uitleggen. We zitten al bijna aan de tijd, denk ik. Maar zou je het nog een heel klein beetje, dat anti-jojo? Ik denk dat het voor heel veel mensen heel interessant is.
Nou ja, anti-jojo-effect. Eigenlijk is het jojo-effect dat je dus gaat diëten en dan terugvalt. En dat je dan dikker wordt dan dat je was. Ik vertaal dat door in je stofwisseling is lager geworden. En die stofwisseling, dat is dus eigenlijk die warmte fabriek, of die energiefabriek, die kachel. Dus op het moment dat het je lukt om meer energiefabriekjes te bouwen, dan wordt je kachel groter en dan wordt je vermogen om calorieën te verbranden die je ja, eigenlijk niet nodig hebt in de vorm van warmte, wordt ook groter. Dus je stofwisseling gaat omhoog. Anti-jojo effect.
Ja, het is echt bijzonder. Ik denk dat Rijk voldoende beantwoord is. Remco, dankjewel voor deze podcast weer, nummer 5. En jullie ook bedankt voor het luisteren. En ik zie jou weer heel graag bij de volgende podcast van Vitaal door Schaarste. Dankjewel.
Dit was de Vitaal door Schaarste podcast voor deze week. Heb je zelf een vraag of suggestie voor een onderwerp? Stel hem ons via social media en misschien hoor je jouw vraag binnenkort terug in de podcast. Check voor alle links www.vitaaldoorschaarste.nl.